vangen onze godsdienstoefeningen aan om met elkaar te zingen. Uit Psalm 27 en daarvan het zesde vers. Psalm 27, vers 6. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Leer mij, o God, uw weg in alle nood. Bestuur om mijn verspieders wil mijn voet op het teffens pad dat vijands euvel moet mij nimmer tref vervoerd door list en dwang, getuigt men vals tot mijn ondergang. Het zesde van Psalm 27. Verder wensen we uit Gods heilig woord u voor te lezen Marcus 14, te beginnen bij het 32e vers. Marcus 14. En zij kwamen in een plaats welke naam was het Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen, zit hier neder, totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zeide tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot een dood toe, blijft hier en waakt. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk ware, dat deze uren van hem voorbij ging. En hij zeide, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg, doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond hen slapende, en zeide tot Petrus, Simon, slaapt gij? Kunt gij niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heengegaan zijnde, bad hij, sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard, en zij wisten niet wat ze hem antwoorden zouden. En hij kwam ten derde maal en zeide tot hen, slaap nu voort en rust. Het is genoeg, de uur is gekomen, ziet, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de hand der zondaren. Staat op, laat ons gaan, ziet, die mij verraadt is nabij. En terstond als hij nog sprak, kwam Judas aan, die 1 was van de 12, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. En die hem verriet had hun een gemeenteken gegeven, zeggende, die ik kussen zal, die is het, grijpt hem en leidt hem zekerlijk heen. En als hij gekomen was, hing hij terstond tot hem en zeide, Rabbi, Rabbi, en kuste hem. En ze sloegen hun handen aan hem en grepen hem. En een dergeen die erbij stond, het zwaard trekkende, sloeg de dienstknecht des hoge priesters en hief hem zijn oor af. En Jezus antwoordde, zeide tot hen, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar om mij te vangen? Dagelijks was ik bij u niet in de tempel, lerende, en hij hebt mij niet gegrepen. Maar dit geschiedt opdat de schriften vervuld zouden worden. En zij hem verlatende zijn allen gevlogen. En een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem. En hij het lijnwaad verlatende, is naakt van hen bloot te scheren. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons op deze heilige rust en sabbatdag andermaal aan de plaatsen des gebeds. Wij hebben bij vernieuwing een gedeelte gehoord van dat bittere lijden van u, o gezegende Zoon Gods. Och, dat we er een weinigje van verstaan mochten en van u mochten leven. Het is alles zo diep en het is alles zo hoog. En we hebben geen verstand meer. We zijn alles verloren in paradijs. Het is alles onze eigen schuld. Och, dat ge met innerlijke ontferming ook in deze middag over ons bewogen mocht zijn, dat ge zelf in ons midden mocht komen. We zijn allemaal toch zo arm. En zo leeg en zo ellendig. We kunnen ons nergens geen besef van geven en geen indruk. De kerk van een oude dag die heeft ervan betuigd van u, o Heere goed, is dat men verwachten moet. Hulp en troost vroeg en spaat. Want over uw volk hier stort gij, hoedertier, zeer rijkelijk uw genade. Och, dat we bij dat getal behoren mochten van eeuwigheid gekend, van eeuwigheid bemind, van eeuwigheid geliefd. Dan zullen we ook hier in de tijd er iets van ervaren en beleven, dat de verborgenheden des Heeren die zijn voor degene die hem vrezen en zijn verbond, om hun die bekend te maken, wil in deze middag nog eens licht schenken over uw getuigenis. En dat uw geest zich nog paren mocht bij dat woord dat we nog wensen te brengen bij vernieuwen. Het is eerst wel God die krachten heeft, van wie het volk zijn sterkte geeft, looft God. Elk moet hem vrezen. De tijd is kort dat we op de wereld nog zullen zijn. Het leven dat is een damp en de dood die wenkt ieder uur. Maar dat we hier tussen de wieg en het graf nog met u in aanraking mochten komen en gebracht worden, en verzoend God in Christus leren kennen. Maar ook een verzoend vader te leren kennen. Verzoend te worden met de dood. Maar ook verzoend te worden met ons lot. Dat is alles wat we van nodig hebben. Tussen de wieg en tussen het graf. Waar het nog gemist wordt, oh dat het gemist. Nog ingeleefd en beleefd en doorleefd mochten worden. Of wat daar gemaakt te worden voor die volheid die in God is. En om uit die volheid te mogen ontvangen, ook genade, voor genade. Om door het geloof met hem verenigd te worden, die het kruis verdragende schande bracht, en die nu gezeten is aan de rechterhand der majesteit Gods in de hoogste hemel, en die daar altijd leeft, om voor zijn volk te bidden. Voor dat volk dat het niet meer kan. En voor dat volk dat het soms niet meer durft. Maar ook voor dat volk dat soms niet wil. Omdat het soms zo schijnt dat alles tegen is. Mijn weg voor de Heer verborgen. En mijn recht gaat van mijn God voorbij. Maar al die gezegende voorbeden van die hoge priester. Aan de rechterhand des vaders. Om erin opgenomen en overgenomen te mogen worden. En dat dat de spijt van de hel en van de duivel. Dat dat onze sterkte is in nood. En in dood. U wil de waarheid aan bekrachtigen tot waarachtige bekering. Om er niet uit te moeten gaan zoals we erin gekomen zijn vanmiddag. Maar dat er nog eens wat gebeuren mocht dat de eeuwigheid zou verduren. Oh, we mochten naar u vastkleven als een gordel kleeft. Aan de lendenen van een man voor de bekeren van zondaar. Voor de toebrenging van joden en van heidenen. Opdat ge over de lengte en breedte der aarde uw koninkrijk nog mocht uitbreiden. En het vervuld mocht worden heer lang gedenkt hieraan. Het gehele wereld rond. En haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, die zal God ontvangen. Uw arm is nog niet verkort en uw macht is nog niet verminderd. Och, sta nog eens op met gunstige gedachten. En wil uw arme kerk nog bezoeken, ze kunnen zelf niets nemen. Maar och, ze moeten het allemaal van de hemel krijgen. Geen opklimmende genade, maar afdalende genade. Wat noodzakelijk is, zal het wel zijn. Wil in het lezen van uw woord, in het spreken van uw getuigenis. In het beluisteren van hetzelfde, uzelf, nog over onze arme zielen ontfermen. Reden zijn er niet, verdienst is er ook niet. Het is alles verzondigd, het is alles kwijt. Maar aanschouw ons in Sion's God en Koning. En verblijd ons nog in deze middag met uw daden. De zieken en de kranken, we dragen ze allen aan u op. De oude van daar. Laat ze niet sterven zoals ze geboren zijn. Wil uw werk verlevendigen waar het is. En uw genade in Christus nog groot maken. Ook aan alle weduwen en wezen. En weduwenaars. Aan alles wat in hoogheid gezeten is, gedenkt het. Het land dat wankelt op zijn fundamenten. Maar gedenk in de toren des ontfermens. En wil ons nog sterken met al uw knechten ook in deze dag. En in deze middag, opdat uw kracht nog in zwakheid volbracht mocht worden. En in alle beslissingen die we te nemen hebben. O God, beslis zelf voor ons. En gedenk nog des ontferms tot roem. Van vrije genade. Verzoening doende over onze misdaden. Om Christus willen. Amen. We zingen nu met elkaar uit Psalm 22. En daarvan het tweede, of het derde en het vierde vers. Psalm 22. U smeten zij van mensenhulp onbeloofd. En zijn gered, zij hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer bloot, naar hun gebeden. Maar ik ben een worm van elk vertreden. Een spot en smaad van mensen, wiens het boze volk naar zijn baldadig wensen beschimpen kan. Psalm 22, het derde en het vierde vers. geliefden. We lezen in Prediker 17, vers 17. Een vriend heeft ten allen tijde lief. En dat woord, en ieder zal het wel gevoelen, dat woord dat kan alleen maar toegepast worden op hem van wie de bruid in Hooglied 5 vers 16 betuigde, zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend. Gij dochters van Jeruzalem, in paradijs, daar zijn we alles verloren. Alles. We zijn van liefhebbers haters geworden. Haters van God en haters van onze naast. We kunnen niet anders, mensen, als onszelf een vermoorden. En als mogelijk was, zouden we God ook vermoorden. Maar vanzelf, dat kan niet. Die staat overal boven. Die is niet te bereiken. Maar als hij te bereiken was, dan zou het zeker gebeuren. Wat is een mens in zijn val diep ellendig geworden? Daar zijn geen woorden voor te vinden. Lees het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het is allemaal moorden en doodslaan. En dat is de mens hatelijk zijnde en elkander hatende. Daar is van de mens geen verwachting. Maar nu is er een vriend die ten allen tijde lief heeft. En dat is het behoud van een mens die zichzelf als een vijand en vol van vijandschap voor God leert kennen. Een vriend heeft ten allen tijde lief. God die heeft zijn volk lief gehad met een eeuwige liefde. En daar staat van de Heer Jezus geschreven in Johannes 13. En die hij lief gehad heeft, die heeft hij lief tot een einde toe. Niet tegenstaande al de teleurstellingen, niet tegenstaande al het verdriet, dat ook Christus van zijn discipelen gehad heeft. Het is een vriend die ten allen tijde lief heeft. Hij wordt ook genoemd in de waarheid een vriend van ter middernacht. omdat hij voor zijn volk altijd klaarstaat om ze te helpen, om tot hen te spreken, om hen te bemoedigen. Maar daar zijn de vruchten er maar van. Een vriend die ten allen tijde lief heeft, waarvan Paulus zegt in Romeinen 5, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog vijanden waren. Dus die man die snijdt er ook zomaar recht doorheen. Die verbloemt ook niks. Die zegt op de man af wat op staat. Dus een vriend die ten allen tijde lief heeft. En in dat licht, mensen, wensen we vanmiddag met de hulp van God nog een enkel woord te spreken in het vervolg van wat we vanmorgen zijn begonnen. Mijn tekst voor vanmiddag die is in Marcus 14 en daarvan het 48ste tot het 52ste vers. Marcus 14. En Jezus antwoordde zeide tot hem, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als degen in een moordenaar om mij te vangen? Dagelijks was ik bij jullie in een tempel, lerende. En gij hebt mij niet gegrepen, maar dit geschiedt, opdat de schriften vervuld zouden worden. En zij hem verlatende, zijn allen gevlogen. En een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem. En hij het lijnwaad verlatende is naakt van hen gevlogen. Tot dusver. We hebben vanmorgen gesproken over twee punten. Over een verraderlijke vriendschap en over een verkeerde vriendschap. Een verraderlijke vriendschap, de vriendschap van Judas, die de zoon des mensen verraden heeft met een kus. Een verkeerde vriendschap van Petrus. Want in Petrus die heeft, zonder dat hij opdracht ervoor gekregen had, maar die heeft het zwaard genomen en het oor van Malchus afgehouden. Petrus die hing erop inslaan, want die wou zijn meester, zijn lieve meester, beschermen. Maar een verkeerde liefde, ja. Want als dat bij Petrus is gelukt had, dan was het gehele plan der zaligheid, dat was in duigen gevallen. Vanmiddag, we gaan we wat verder. En we hebben vanmiddag te overdenken een oppervlakkige vriendschap. Een trouweloze vriendschap. Een ondoordachte vriendschap en een ware vriendschap. Een oppervlakkige vriendschap van het Joodse volk. Dagelijks was ik bij u liet in een tempel en gij hebt me niet gegrepen. Een trouweloze vriendschap en zij hem verlatende zijn allen gevlogen. Een ondoordachte vriendschap van die jongen die Christus gevolgd heeft in de nacht. Maar die teruggekeerd is zonder zijn lijnwaad dat hij om zijn naakte lichaam geslagen had. En dan tenslotte de ware vriendschap van hem van wie we in onze voorafspraak reeds gehoord hebben, een vriend die ten allen tijden lief heeft. Wij hebben geliefden de laatste keer zondagsavonds gesproken over de intocht van Christus in Jeruzalem. Dat een grote schare van mensen bij elkander vergaderd was. Dat ze de takken van de bomen gescheurd hebben, op de weg gespreid hebben om Christus een koninklijke intocht in Jeruzalem te bereiden. En niet alleen dat, maar die duizenden mensen daar uit Galilea en uit Judea, die hebben daar geschreeuwd: Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die komt in de namen des Heeren. Hosanna in de hoogste hemel. Wij hebben er toen reeds op gewezen die avond, dat die mensen eigenlijk de meeste zeker niet wisten wat ze eigenlijk deden. De ene die schreeuwde de ander maar na. Zoals dat in een volksoploop in de wereld gebeurt. En dat is ook weer bijbels. Want toen Israël zijn eerste koning kreeg, Saul, toen hebben ze allemaal geroepen: leven de koning. Wat te waren ze er toch mee opgetogen. Een koning. Een eigen koning. Toen David koning werd, toen hebben ze het weer geroepen: leve de koning. Toen Absalom de troon van zijn vader wilde bestijgen, tijgen in een verkeerde weg, toen hebben ze ook geroepen: leven de koning. In die dagen waren er ongeveer 400 die het niet gedaan hebben, die hebben gezwegen. En dat waren die mensen die niet tegenstaande de diepe vernedering van David die alles verwel heeft moeten zeggen, toch geloofde dat hij van God gezonden was en van God verkoren was. Daar kunt ge zien, mensen, hoe het op de wereld gaat. Een mens moet maar nergens op bouwen. Oh nee. Een mens is veel houden vergeten, als dat begrijpt en gelooft. Veel houden. Wat is de liefde? De vriendschap over het algemeen oppervlakkig. En wat plaatst een mens zijn vriendschap gemakkelijk over? Dat is menigmaal bij de verwisseling van een predikant is dat ook zo. En ook vanzelf met een leraar die vertrekt, daar kan je niet meer mee leven. Net zowel als een vrouw of een man die sterft, dat is afgedaan, vanzelf. Maar de massa, de meerderheid, die plaatst zijn liefde en vriendschap o zo gemakkelijk over. Waarom? Omdat het een oppervlakkige liefde is. We hebben in Reizen is een dominee mee begraven van de hervormde kerk jaren geleden vanzelf. Jonge man. En daar was in die gemeente voor jaren een oefenaar. Zoals ze dat vroeger zeiden. Hier zeggen ze een exhorter. Een man die God vreesde. Oh ja, daar twijfel ik niet aan. En die man die moest ook op die begrafenis een toespraak houden. En toen zei die man, het was maar een gewone boerenman, maar ik kon goede uitdrukkingen doen. Oh ja, spijkers met koppen slaan, zeiden ze wel eens. Ik had die van die man zelfs verwacht zo. Maar die man die zei, ja mensen, nu ben ik 25 jaar oefenaar hier en ik heb verschillende dominees zien komen en verschillende zien gaan. Vanzelf, wie blijft er 27 jaar op één plaats? Dat is, de velen zijn de trekvogels van het een naar het ander. Maar afijn, hij zei, ik heb vele dominees zien komen en gaan. Maar hij zei, ik heb dit wel geleerd, dat een best niet moet nog komen. Dat is die komt, dat is een best. Ja. Hij zei, toen deze man komen moest, heel de gemeente was in extase. Ze zou een man krijgen, zoals ze nog nooit hadden gehad. Nooit. Maar hij zei, het duurde een paar maanden, 3 maanden. En toen ging dat weer zakken. Ja. Toen ging het weer zakken. Dat is ook met de wereld zo. Oppervlakkig. Ja. Oppervlakkig. En dat was een inzonderheid. In het laatst van Christus leven op de aarde was dat ook zo. Zelfs de Farizeeën, die menigmaal iemand uitgezonden hadden om Christus gevangen te nemen, die dachten daar ook niet meer over. Die dachten, het is werkelijk, het is een verloren zaak voor ons. Ze zeiden zelfs, de gehele wereld die gaat erachteraan. Dus ze wouden zeggen, het is voor ons, zaak is voor ons verspeeld. Zaak is voor ons. En het is vele van die mensen, vele, die daar geroepen hebben, Hosanna, Hosanna, die gaan straks schreeuwen, kruist hem, weg met deze. Die zijn ook in die hof geweest, waar ze Christus gevangen hebben. Want volgens wat we weten uit Matthäus en Lucas en Marcus en Johannes, volgens wat we weten, dan is het een grote schare geweest, met zwaarden en met stokken uitgegaan als tegen een moordenaar. Grote scharen. En u zegt de Heer Jezus in onze tekst, dagelijks was het bijlieden in de tempel, lerende en gij hebt mij niet gegrepen. Met andere woorden, je zijn zo vaak in de gelegenheid geweest om het te doen. Het had geen moeite gekost om het te grijpen. Je hebt wel gezien, wanneer ik preekte, dat ik nooit iets bij me droeg tot verdediging. Petrus, die had altijd nog twee zwaarden onder zijn rok. Maar je hebt van Christus nooit gelezen dat een enige wapen bij hem had, waardoor de mensen benauwd konden zijn en zich bang konden maken. Wel heeft de Heer Jezus gezegd, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van harte. En ge zult rusten vinden voor uw ziel. Dagelijks was ik bij u liepen. En gij hebt me niet gegrepen. En nu komt ge met zwaarden en met stokken als tegen een moordenaar om mij te vangen. Gij hebt me gevolgd zo menigmaal in mijn prediking, in mijn wonderen die ik verricht heb. Gij hebt zo menigmaal betoond dat ge volgelingen van me waart. Dat wil zeggen uitwendig, want je leest gedurig dat ze Christus achterna gingen. Het heeft Christus menigmaal moeite gekost om dus alleen te blijven. Christus moest gedurig zichzelf onttrekken, opdat men een ogenblik kon hebben dat hij met zijn discipelen zijn kon, dat hij in gebed met zijn vader kon wezen. En soms moest Christus in een schip gaan om naar de andere kant te varen, om eens een eenzaam ogenblik te hebben. En als hij dan aan de andere kant was, dan waren ze ook weer overgekomen over het water. Of langs dat meer komen lopen om weer de andere dag te ontmoeten. En nu is het zo anders. Een oppervlakkige liefde. Och ja, geliefden. Als het geen liefde is in ons leven, die gewerkt is door God en Heilige Geest, dan zijn we niet anders als een vijand van God en van Christus en van zijn volk gebleken. Dat kunnen in ons leven grote veranderingen plaats hebben. We kunnen in ons leven zoveel openbaren dat het schijnt alsof het een waarachtig werk van God is. Maar het is de vraag, wat blijft er van over, mensen? Wat blijft er van over? Je ziet het hier bij Christus. Zijn lijden tegemoet gaat, dan komt alles tegenover hem te staan. We hebben straks gezongen van David als een type van Christus. Wanneer ik van vader en van moeder verlaten zal zijn. En in Psalm 88. Gij hebt vriend en metgezel verre van me gedaan. En mijn bekenden, die zijn in duisternis. En nu heeft die Christus in zijn vernedering in de diepte van de val terecht moeten komen. Om daar niet anders te ontmoeten als mensen die hem in de grond van de zaak haatten en verachten. En die niet anders dan zijn leven gezocht hebben. Een oppervlakkige vriendschap. Maar dit geschiet, zegt Christus, opdat de schriften vervuld zullen worden. En dat was de profetie van Zacharia, waarin het 13e kapitel in het 7e vers geschreven is, waard om te waard tegen mijn herder, tegen de man die me metgezel is, want ik zal de herder slaan en de schapen der kudde, die zullen verstrooid worden. Daar staat ook bij de profeet Jesaja. Ik heb de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren die was met mij. Christus die kwam in zijn diepe vernedering. Alleen op de wereld te staan. Hij heeft geen medelijden, geen troost van mensen ontvangen. En als die dochters van Jeruzalem daar straks op de weg naar Golgotha reden, daar zegt het tegen die vrouwen, weet niet over mij, maar weent over uzelf, want indien ze dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Daar was bij de ingang van dat lijden van Christus een oppervlakkige liefde, maar daar was ook een trouweloze vriendschap. Want daar staat in het 50e vers. En zij hem verlatende, zijn allen gevlogen. En dat gaat over de discipelen van de Heer Jezus. Die discipelen, er waren er nog 11, zoals je weet, Judas was weg. Maar die 11 discipelen, die kunnen we met alle vrijmoedigheid noemen de keurbende van de Heer Jezus Christus. Dat waren degenen die hij verkoren had om bij hem te zijn, om hem te vergezellen, om zijn getuigen te zijn. En daar is ook een tijd geweest dat Petrus zei: Heere, we hebben alles verlaten en we zijn u gevolgd. En toen heeft hij Petrus de volle waarheid verteld. De volle waarheid. Want die discipelen die hadden de Heer Jezus gevolgd, niet voor brood en voor spijzen, maar die hadden hem gevolgd omdat ze door hem getrokken waren en omdat ze door hem volgzaam gemaakt waren. Daarom, het werk van God, dat was in die mensen duidelijk verheerlijk, geliefd. Duidelijk. En er zijn zoveel dingen geweest in het leven van die discipelen, dat de mens er jaloers op wordt, werkelijk. Maar vanzelf, we hebben u zo vaak het reeds gezegd, als God de mens bekeert, dan is zaakje niet klaar, maar dan begint het pas. Dan begint het pas. Wat begint er dan pas? Dan begint de weg van ontdekking pas. Eerst gaat God zijn volk overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, opdat Christus als de Zoon Gods, luister nu maar wat ik ga zeggen, opdat Christus als de Zoon God in de zielen zal geopenbaard worden. Ik zeg er vanmiddag niet bij als de middelaar des verbonds. Dat is een andere zaak. Want we moeten de zaken niet verwarren, mensen. Tegenwoordig dan weten de mensen over het algemeen niet meer van onderscheid. Niet meer van stappen in de genade. Over het algemeen is het niet anders als een schreeuwen van, een noemen van de Heer Jezus. Maar zoals hij op verschillende wijzen gekend wordt door zijn volk, dat blijft bij de meest achterwege omdat ze het niet weten, niet kennen. En er is ook wat anders, mensen, het wordt op één dag allemaal niet geleerd. Oh nee, het wordt op één dag niet allemaal geleerd. De weg naar de hemel, dat is een weg die achteruit ligt. Die achteruit ligt. Dat staat in Deuteronomium 14. Daar al iets, in het Oude Testament, daar zegt de Heere reeds, gij zult mijn afbreken gewaar worden. En u had de Heer Jezus, die had tegen zijn discipelen gezegd, gij zult allen aan me geërgerd worden. Allen. U had niet gezegd, nee, deze en gene, nee, maar ze zouden allen aan hem geërgerd worden. En dat had de Heer Jezus hun niet verteld in het laatst van zijn leven alleen, maar de Heer Jezus had dat ook verteld na kort nadat hij ze geroepen had. Dus de eerste maanden toen ze Christus volgden, had de Heer Jezus dat ook al hun voorgelegd. Want dat was naar aanleiding dat twee van de discipelen van Johannes, die kwamen vragen of hij wel de Christus was, of hij wel de beloofde Messias was, of dat ze nog op een ander moesten wachten. En toen had de Heer Jezus als antwoord gegeven, zeg maar tegen Johannes, wat ge ziet en wat ge hoort. De blinden die worden ziende, de kreupelen die wandelen, de melaatsen gereinigd, de doven horen, de doden opgewekt en de armen het evangelie verkondigd, en zalig is hij die aan mij niet zou geërgerd worden. Dat was het einde. En er was in die dagen geen één van de discipelen die dat begreep, niet één. Och, laat ik het u maar eens eerlijk zeggen vanmiddag. Hoe ouder dat we worden, hoe minder dat we ervan gaan begrijpen. Geloof je dat? Hoe minder dat we ervan gaan begrijpen. En hoe groter raadsel dat het voor ons wordt. En hoe verder dat we ervan afkomen te staan. Dat dat volk wel eens zou zeggen, wat een wonder zal het zijn als we er een kruimeltje van kennen, als we er een weinigje van kennen. Gij zult allen naar mij geërgerd worden. En toen de Heer Jezus de discipelen dat ging vertellen kort voor zijn lijden, toen hebben ze allemaal gezegd dat het niet gebeuren zou. Ze zouden aan hem niet geërgerd worden. Ze zouden hem allemaal bijblijven. Ze zouden niet verlaten. Ze hadden hem toch zo lief. Ze hadden hem toch zo innig lief. Ja. De Heer Jezus, die had de hoogste plaats in het hart van zijn discipelen. De hoogste plaats. Ze konden met vrijmoedigheid betuigen dat ze hem lief hadden boven alles. En toch geliefden. Ze zouden allen aan hem geërgerd worden. De tekst die zegt, en zij hem verlatende, zijn allen gevlogen. Ze hebben allemaal, met andere woorden, ze hebben allemaal de benen genomen. Ze zijn er allemaal van doorgegaan. Petrus ook, ja. Die was er ook in begrepen. En die had nog wel gezegd, al wordt dan Johannes aan je ergerd of Filippus of Nathanael of Matthäus, maar ik zal aan u geenszins geërgerd worden. Ik zal met u in de dood gaan. En u gaat hem ook de benen nemen. Nu gaat hem ook verlaten. Het is u vanmiddag nog voorgelezen dat in een hof van het Gethsemane dat Christus 8 van zijn discipelen aan de ingang liet staan en dat de 3 meenam binnen in de hof. Petrus, Jacobus en Johannes, die 3 die tegenwoordig geweest waren, ook bij de opwekking van Lazarus. En die ook tegenwoordig geweest waren op de berg der verheerlijking. Maar dan staat er ook dat Christus een steenworp verder ging. Daar zijn de discipelen niet bij hem geweest. Ook Petrus, Jacobus en Johannes niet. En weet je waarom is? Omdat waar Christus moet komen tot voldoening van de gerechtigheid Gods, dat zijn volk daar nooit komen kan. Nooit. Daar wordt van de gerechtigheid Gods en van de heiligheid Gods wel iets bekend gemaakt in de harten van Gods kinderen. Ze komen er wel in aanraking mee. Ze leren met Mozes er wel wat van kennen. Wie kent de sterkte uw toorns, nadat gij te vrezen zijt? Maar die volle toorn en die volle gramschap, die heeft gebrand op Christus. Zonder dat hij verbrandde. Maar als wij onder die toorn en gramschap kwamen, onder die volle toorn, dan verzonken we voor eeuwig. Daar wordt in de waarheid een onderscheid gemaakt tussen de grote toorn en de kleine toorn. En hij zegt ten eer in een kleine toorn, dat gaat over de kerk, in een kleine toorn heb ik mijn aangezicht, een ogenblik van u verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal het mij uur ontfermen. Ze hebben hem allen verlaten. Want Christus die moest de pers alleen treden. En die discipelen die moesten met alles van dezelfde in de dood terechtkomen. Daar was een man die zong: ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren wie eigendom ik ben en wiens rijkdom ik ken. Ze hebben hem allen verlaten, ze zijn allen gevlogen. En waar zelf daar ligt nog weer in, niet alleen wat betreft de toorn en de gramschap Gods. Die toorn en die gramschap die brandt als een vuur. Maar er is niemand van Gods kinderen die uit en van zichzelf een vernederde, een bebloede Christus wil omhelzen. We willen wel leven met een verheerlijkte Christus, maar niet met een vernederende Christus. Om zijn smaadheid te dragen. Ze hebben mijn allen verlaten staan. Dus mijn geliefden, als nu Christus in de verlaten Gods, zijn volk niet vastgehouden had en vasthield, dan zou het voor eeuwig kwijt zijn met alles wat we in ons leven hebben ontvangen. De weg der zaligheid, mensen, dat is een weg die wij met ons verstand niet berekenen en ook niet bevatten kunnen. Zo diep en zo hoog is het. En we zullen moeten leren dat de zaligheid, dat die alleen en dan ook alleen en alleen in Christus is. En niet in de mens. En dat dat volk zalig wordt alleen omdat God het wil. Christus die wordt daar van allen verlaten. Die staat daar alleen gelieven. En hij blijft staande. Waarom? Waarom blijft Christus staan? Waar alles hem verlaat. Waar alles hem verwel zegt. Omdat zijn goddelijke natuur, de menselijke natuur, in alles ondersteunt. Omdat hij betoonde in al de hangen van zijn lijden dat hij de eeuwige Zoon Gods was. En waar hij van de Vader geordineerd was, in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Waar hij zichzelf en vrijwillig had overgegeven, om te lijden en om te sterven. Waar hij de waarheid zelf is, zoals ook de Vader de waarheid zelf is. Daarom is hij nimmer achterwaarts gegaan. Maar hij heeft zichzelf in de eeuwigheid verbonden en is trouw aan zijn Vader, trouw aan God gebleven. En hij zou die kelk van de toren Gods en van de gramschap Gods tot een beker toe ledigen, opdat hij op de handen van zijn volk zou zetten, de beker der verlossing in Psalm 116, en dat ze daarom de naam des Heeren zouden aanroepen. En nu, ook te midden van dat gedeelte van het lijden gelieten, van dat lijden van Christus, daar zien we de grootheid, daar zien we de heerlijkheid van die eeuwige Zoon Gods uitblinken. Zo uitblinken, dat we ervan kunnen zingen met Psalm 89. Mijn hand zal hoe het ook gaat hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. De vijand zal hem nooit door wrevele handelingen, door list of hels bedrog in uiterste engten dringen. De boze weg zal het geweld nooit tegen hem gelukken, nog uit, nog inlands vorst, zijn zetel onderdrukken. Het tiende vers van de 89e psalm. En u spreekt dat woord van onze tekst ook nog van een ondoordachte vriendschap. Een ondoordachte vriendschap. En een zeker jongeling volgde hem, hebben de lijnwaad omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem en hij het lijnwaad verlatende is naakt van hem gevlogen. Wie zou die jong geweest zijn? Wie zou dat geweest zijn? Volgens de traditie, volgens de overleveringen, dan is het Marcus zelf geweest. Je vindt ook alleen in Marcus, vind je dat maar verhaald. Die andere evangelisten die spreken er niet van. En het schijnt volgens de tradition wat we hebben, dat in het huis van zijn vader, van die Marcus, dat Christus daar het laatste, het Pascha en het gehouden en het tafelmaal ingesteld heeft. En die Marcus, die jongeling, die heeft Christus gevolgd. Want vanzelf, dat is allemaal in de nacht is dat gebeurd. En ze hebben natuurlijk wel gewild dat het allemaal in stilte plaats had, dat er geen mens in gemengd zou worden. Maar natuurlijk, dat was ook onmogelijk. Er waren vele mensen in die nacht op de benen. Want daar wordt in de waarheid gesproken van een grote menigte. En kan wezen dat zijn vanzelf maar menselijke gedachten. Maar het kan wezen dat die jongen al geslapen had. Maar dat er zoveel noois hoorde. Zoveel geluid hoorde en hoorde praten. En misschien wel schreeuwen wat er in zo'n toestand gebeurt, dat die jongen die is uit zijn bed gevlogen s'nachts, die heeft zomaar een kleed om zijn lichaam gedaan, en die is de straat opgegaan, en de Heere Jezus ook gevolgd. Laat ik maar zeggen, laat ik maar geloven, uit ware belangstelling, wat er toch met de Heere Jezus gebeuren zou. Hij wou er wat meer van weten. Hij wou ook wel weten wat er toch zou gebeuren en plaats zou hebben. Een zeker jongeling volde hem, hebben de lijn wat omgedaan op het naakte lijf. En de jongelingen die grepen hem, want die bende die heeft wel gezien dat hij ook wel bij Christus moest behoren. Zij kende die jongen niet. Dus het was een van de twee. En if die jongen niet bij hun thuis hoorde, dan moest het wel zijn een volgeling van de Heere Jezus. En natuurlijk, de Heere Jezus die heeft dus gezegd, ze hebben mij gehaat. Ze hebben mij eerder gehaat dan u. Maar al diegenen die de Heere Jezus volgen, die worden door de wereld vervolgd en door de godsdienst vervolgd. En daarom hebben ze die jongeling, die hebben ze gegrepen. En die jongen die is er van doorgesneld. Die is weggelopen. Want die jongen die kon niet sterven. Je kan wel genade hebben, maar daardoor je sterven kan. Daar ben je vier stukken mis. Verzoend met God, verzoend met de Vader. Verzoend met de dood en verzoend met je lot. Die jongen die is gevlucht. Maar ze hebben dat lijnwaad, dat hebben ze vastgegrepen. En dat hebben ze in de handen gehouden. En die jongen die is naakt, is een van hen gevloden stater. Wat zou dat eigenlijk betekenen, mensen? Wat zou dat betekenen? Als u die jongen een bekeerde jongen geweest is. Wat we, als het Marcus geweest is, hartelijk geloven. Als het hem geweest is. Waarom is die jongen daarna tussen nood uitgekomen? Ten eerste, die jongen die was niet geroepen om Christus op zijn lijdensweg te volgen. Laat ik het beste woord nemen. Het is belangstelling geweest. Waarom het belangstelling van die jongen? Hoe dat het met de Heer Jezus zou verlopen. Maar als we nu onszelf in gevaar gaan begeven, dan raken we net als die jongen ons lijnwad kwijt. En wat betekent dat lijnwad? Dat betekent onze belijdenis. Dat betekent onze uitwendige belijdenis. Wat God in het hart van zijn volk schenkt en werkt door zijn geest, dat kunnen we nooit kwijtraken. Dat is onmogelijk. Dat was net als bij Johannes de Doper. Ze konden zijn hoofd eraf slaan. Maar de genade die in zijn hart was, die wegneemt. En zo is het nu met al ons lieve volk. Als je in je leven mist, een weinigje liefde, geloof en ook, van God hebt ontvangen, dat is in je hart gelegd. Dat is op de bodem van je ziel gelegd. En daar kan de vijand nooit bij komen. Dat zal daar blijven liggen. Omdat ze in de kracht God bewaard worden door het geloof tot de zaligheid. Maar omdat God ook bewaart de genade die God in het hart van zijn volk schenkt. Ze hebben bij Job zijn kinderen weggenomen. Ze hebben zijn lichaam aangetast, zijn bezittingen weggenomen. Zijn vrouw tegengekregen, alles tegengekregen. Maar toch, daar was het overgebleven. Hij zegt, het zal mij ter zaligheid zijn. Het zal mij ter zaligheid zijn. En ik zal uit dit mijn vlees God ontmoeten. De welke mijn ogen zullen zien en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Laat dat Gods kinderen tot sterkte zijn in de weg. Soms dan denken ze dat ze alles kwijt zijn. Soms dan denken ze dat er totaal niks meer overgebleven is. Ja, soms dan gaan ze denken dat er nog nooit wat geweest is. Dat er nog nooit wat geweest is. Denk je het ook wel eens, mensen? Kom je ook wel eens aan het eind met je neigen? Ben je ook wel eens benauwd dat je zijn huichelaar openbaar zou worden? Word je wel eens aangevallen dat je de zonde tegen een heilige geest? Ik heb pas in een preekje van Pienemant nog gelezen, in de toepassing. Die man die hier ook gestaan heeft vroeger, die vertelt dat ook in de toepassing. Wat een strijd, wat een strijd. Dat er zijn kan in het hart van ons volk. Ga niet dansen naar de hemel toe, hoor. Moet je niet overdenken. Nee, mensen. Die jongen die is zijn lijn wat kwijtgeraakt. Die is zijn belijdenis verloren. Oh, we moeten alles kwijt. We moeten alles kwijt. Ja. Er is een tijd in ons leven komen, mensen. Ja, tijd in ons leven. Dat we nergens meer overdenken kunnen. dat we met ons verstand nergens meer bij kunnen. Dat we zullen zeggen, oh God, zou er zo'n mens, zo'n tweede op de wereld nog lopen. Zo ellendig. Zo ellendig. De belijdenis omhelst. Dat hadden de discipelen ook in de leven. Want Petrus die zegt in Johannes 6. We hebben bekend en geloofd dat gij zijt de Zoon Gods. Maar hier, ze hebben hem allen verlaten. Allen. En als je nu genade van God hebt gekregen, mensen, dan mag je terugkomen. We zitten misschien een volgende week, hoor, ik weet het ook niet, want een mens, hij weet niks, zijn leven is een damp. Maar in vervolg van de leidershistorie, dan komt die Peter, die komt ook nog terug. Die komt ook nog terug. Die sukkelt nu achter de Heer Jezus aan. Op de weg naar Caiaphas. Ja. Want wat God in de harten van zijn volk gewerkt heeft, dat kan nooit meer weg. En weet je waarom dat nooit weg kan? Omdat de vriendschap van Christus, dat is een eeuwige vriendschap. Dat is een onveranderlijke vriendschap. Dat is een blijvende vriendschap. Daarom zingt de kerk in Psalm 103. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En hij dat nu mag beleven, missen, en in mag leven. Weet je waar dat er dan een streep onder komt? Weet je waar er dan een zwarte streep onder komt voor je eigen? Onder dat eerste woordje, Hij, God zelf, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En dat is het wat dat volk vernedert. Dat is het wat dat volk aan hem verbindt. Dat is het ook wat dat volk doet uitzien. Want als je ooit in je leven mis, als je ooit gesmaakt hebt dat God goed is, dan is er van die smaak wat overgebleven. Daar ligt wat van die smaak in de harten. Smaak en proef dat de Heere goed is. Dat ze zei, Heere, geef het nou weer eens terug. Brengt het nooit terug. Oh, dat ik bij vernieuwen er nog eens in delen mag. En u ligt de grond van de hopen en van de verwachting. Dat ligt alleen in hem. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Wat gelukkig mensen dat God niet bedrogen is met zijn volk en niet teleurgesteld is met zijn volk, want hij zegt, ik heb het geweten dat ge van de buik en van de baarmoeder een overtreder genaamd zou wezen. Wij zijn zo vaak teleurgesteld met ons eigen en met mekander ook, hoor. Oh ja. Met onszelf en met elkaar. Maar dat is bij God niet zo geliefd. Oh nee. En dan staat er ook in Psalm 135. En aan hem schoon diep in schuld. Met berouw gedenken zult. En nu kunnen wij met eerbied uitgedrukt. Nu kunnen wij wel weglopen. En God loslaat. Maar God die laat zijn volk niet los. God laat zijn volk niet los. Hij zal ze nimmer om doen komen. In dure tijd nog hongersnood. Het ligt voor de kerk in God vast. In dat volbrachte werk van de middelaar. In die ware vriendschap van hem. Straks gaat er voor dat volk de dood in. Alleen. Maar als er nou opstaat uit de doden. Dan zijn zijn eigen landen die zijn ontroerd en bewogen. Die rommelen van barmhartigheid. Om zich te haasten. Om zijn volk te bezoeken. En om zijn volk te vertroosten. En allemaal weglopers. O, wat een ruimte ligt er in God mis. Niet voor goede mensen hoor. En niet voor beste mensen. Maar voor mensen die weggelopen zijn. Weggelopen. Die ware vriendschap van de Heer Jezus. Die van eeuwigheid is en tot in eeuwigheid blijft. En die als een volk het zal bevestigen. Ik zal opnemen. Ik zal dragen en ik zal redden. Ik heb het gedaan en ik zal het doen. De getrouwe en de onveranderlijke. En als er een kruimel geloof bij komen mag. Geloof bij komen mag mensen. Een geschonken geloof. Door de Heilige Geest. Dan zei David in Psalm 138. Hij zal zijn werk. Voor mij. En verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Die trouwe vriendschap en die ware vriendschap en die goddelijke vriendschap van Christus. Die voor zijn kerk in de dood gaat. En dat die vriendschap ook alleen. Die breekt onze vijandschap. Die breekt onze vijandschap. En die verbindt ons aan hem. Met banden. Die nooit kunnen breken. En straks dan zal het eeuwig zijn. Hartelijk zal ik u lief hebben. Heere me sterkte. Door die liefde. Door de liefde van Christus. Zijn we er al eens door gedrongen geliefden? Zijn we er al eens warm van geworden? Als je altijd koud bent en koud blijft, dan is het treurig mis. Dan is er geen hoop dat er iets van Gods werk in je zielen ooit gebeurd is. Als je nooit warm geworden bent. De Heere verwarmt zijn volk. Och, je zou zeggen, was het maar altijd zo. Omdat hij het zo waardig is om hem lief te hebben. Maar toch. Hanselijk weg, dat kan nooit, nee. Dat is onmogelijk. Daarom dat volk, dat mag weer terugkomen. En dat komt ook weer terug wat God in haar hart en leven gewerkt heeft. O mensen, dat de waarheid aan ons hart geheiligd mocht worden. We zijn nog aan deze zijde. Van dood, graf en eeuwigheid. Het kan vandaag nog. Morgen is misschien te laat. Wie zal het zeggen? Dat onze harde harten nog breken mochten. En nog verbreideld mochten worden. En dat is alleen door de kracht van die vriendschap en liefde van Christus. En dan krijgen we in ons leven wat de wereld nooit krijgt en wat Gods volk ontvangt en wat ons in wederliefde tot hem doet uitgaan. En in de beproevingen van het geloof, al doodde mij de Heere, dan zal ik nochtans op hem hopen. De Heere die mocht het werken waar het gemist wordt. Hij mocht het verlevendigen waar het gewerkt is. En we mochten alles verliezen, maar weglopen. We moeten een keer weglopen. We moeten een keer weglopen om weer teruggetrokken te worden en om onze enige grond van zaligheid in die Christus te mogen vinden die de vervulling is desgene die alles en dat in allen vervult. Amen. Heere, ge mocht het enkele woord nog zegen en heiligen en nog toepassen tot lering en tot bekering. Wil met ons zijn en met ons blijven, toren van de dag. Gelaat de zon nog schijnen in het rijk der natuur. O, dat we van binnen ook verwarmd mochten worden door de zonne der gerechtigheid. Opdat we ook in de avond nog samengebracht mogen worden. Om nog een wijle te mogen horen. De woorden des eeuwige levens. Gedenk ons en bekeer ons en leer ons. Ontdek ons en ontgrond ons. Ontledig ons. En vervul ons uit uw volheid. Met genade voor genade. Om Christus willen. Amen. Psalm 69. En daarvan het vierde vers. Mijn broederen ben ik vreemd. Door elk onteerd. En wat er verder volgt. In het vierde van Psalm 69. Ik hoop dat ge van de week de biddag niet vergeten zult. 365 dagen dat God voor ons wil zorgen. 365 dagen. En zouden we dan nog geen dagje ervoor over kunnen hebben om te vragen of God nog voor ons zorgen wil? Dus ik hoop dat we voor je stoelen en banken moeten prikken. Ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zijn met u allen. Amen.